Leuk dat je luistert naar Wit-Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
In Wit-Rood neem ik je dit keer mee op het Roots Natuurpad, ook wel bekend als het langste natuurpad van Nederland, ruim 450 kilometer. Van Delfzijl, met uitzicht op Duitsland aan de overkant van de Eems, tot aan de Belgische grens vlakbij Goorle, vlak onder Tilburg. Wat kom je tegen tijdens deze tocht? Dat ga ik bespreken met Eve, die het natuurpad de afgelopen jaren in meerdere weekends en midweekjes liep. Eve, klopt hè?
Ja, dat
welkom.
Klopt. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Zullen we gelijk eens beginnen bij dat je aankwam bij die Belgische grens of in de buurt van die Belgische grens?
Oh, je wil gelijk bij het eind beginnen.
Ja. Hoe kwam je daar aan? Wat was dat voor moment?
Nou, om eerlijk te zeggen, ik zat stuk. Ik bedoel, ik kon eigenlijk niet meer.
Okay.
Je moet je voorstellen, je komt uit een prachtig natuurgebied.
Ja.
Gorp en Rovert. Dan kom je op een gegeven moment op een hele lange laan. Nou, daar lijkt geen eind aan te komen. En dan gaat dat puur alleen nog maar om voetje voor voetje die eindstreep halen.
Was er een punt waarvan je kan zeggen van nou, dit is het eindpunt?
Nou ja, dat geeft natuurlijk de route wel aan. Maar eigenlijk vond ik dat een redelijke deceptie. In de zin van, het is het einde van die lange laan. En dan kom je aan een wat enorm Belgisch aandoet. Een rotonde met van die betonplaten.
Mm-hmm.
Ja, een bushalte. Maar verder was het gewoon een provinciale weg, een doorgaande weg. Hè, van, ik meen, Turnhout naar Tilburg. En ik had zoiets, nou ben ik ruim 4.500 kilometer dwars door Nederland gelopen. Het heet het langste natuurpad door Nederland. En dan zou ik niet net die laatste kilometer aantikken tot aan die Belgische grens. Dus ik heb maar aan de hand van Google Maps van oké, daar moet die grens dan ongeveer lopen. En ik zag een bord wat ook weer Belgisch aandeed. Dus dat was voor mij het eindpunt.
Maar dat heb je geweten, want je schrijft een mooie blog over al je wandelingen.
Ja.
En je schreef daar, het werd de zwaarste kilometer van mijn leven.
Ja, dat klopt.
Nou ben je 59, ik zeg het maar gelijk. Dus dat was niet zomaar wat.
Nee, dat was zeker niet zomaar wat. Dat was een kleiachtige weg, dus dat liep ook helemaal niet lekker. Maar ik denk, ik doe dit. Ja.
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 Was je trots en tevreden over dat je, want het was je eerste lange afstandswandeling.
Klopt. Zeker is dat trots. Dat nemen ze niet meer van me af. Dat is het.
Deze ervaring?
Deze ervaring, dat ik deze tocht op mijn konto kan schrijven.
Hoe lang heb je erover gedaan?
Ik durf het bijna niet te zeggen. 3,5 jaar.
Ja.
En dan natuurlijk niet 3,5 jaar aan één. Maar ik heb dat in mootjes gedeeld. En dan, wat je al zei, een weekend, soms wat meer dagen. En het laatste gedeelte heb ik dan in 5 dagen heb ik daarover gedaan.
Ja, ja. Maar steeds op en neer met het openbaar vervoer.
Met het openbaar vervoer.
Ergens het pad weer oppakken waar je het verlaten hebt.
Ja. Ja.
En dan kwam je soms, las ik, terug op een punt waar je een half jaar geleden was gestopt.
Ja.
En was het dus wel opeens winter in plaats van zomer.
Ja,
Heel grappig lijkt me dat. Hè? Ja. Dat je dus dat ook gewoon het gebied in allerlei jaargetijden ziet.
Ja, zeker. Dat is ook heel bijzonder. En als ik dan terugkwam op het punt dat ik dacht van, oh, hier ben ik de vorige keer bij die bushalte uitgestapt. Dat het ook wel een leuke herkenning was. Ik denk, oh, ik ben weer terug. Dus dat was ook wel weer het leuke eraan.
Ja.
En ik denk dat ik daardoor ook meer open stond voor nieuwe indrukken. Ja.
Heel mooi is dat, hè?
Ja.
Officieel is het pad verdeeld in 32 etappes.
Ja.
Jij hebt het in andere stukjes opgedeeld, hè?
Ja.
Waarom was dat? Maar je hebt er uiteindelijk 25 dagen over gedaan, hè?
Ja, als je alles bij elkaar telt. Ik heb er etappes van om en nabij 20 kilometer van gemaakt. De ene keer wat korter, de andere keer wat langer. En ik heb dat bekeken op, kan ik er makkelijk komen en wegkomen met het openbaar vervoer. Maar ik wilde daar ook wel stukken van ongeveer 20 kilometer. Want dat zijn de stukken, de afstanden die mij het beste bevallen. Daarbij natuurlijk ook rekening gehouden met, kan ik er overnachten? Dus dat was thuis vaak een heel gepuzzel. En dat vond ik onderdeel van de pret. Want ja, ja, dat is voor mij de voorpret, zullen we maar zeggen.
Ja.
Ja, dus zo kwam ik aan de 20 kilometer. Want om een voorbeeld te geven, als ik naar het boekje kijk, dan is de allereerste etappe vanuit Delfzijl in Groningen is 8 kilometer. En dan is de volgende is ineens weer ruim 20, 25, even uit mijn hoofd, ik weet het niet exact. Dus ik vond die indeling af en toe ook niet logisch.
Nee, en, maar het is je wel gelukt dus om gewoon etappes van te maken, zo rond de 20 kilometer. Ja. Met ofwel een bed ergens, precies, ofwel een bus en, of trein.
Precies, exact. En het liefst natuurlijk ook nog iets van een restaurant waar ik kon eten. Of in ieder geval een buurtsuper waar ik misschien iets te eten kon halen. Soms nam ik het zelf mee van huis, gewoon iets makkelijks om te eten. Vaak zak krentenbollen en dat soort dingen. Ja. Ja, daar heb ik wel van tevoren heel veel aandacht aan besteed om dat te organiseren. Want dan kan ik me focussen op het lopen.
Dat is wel fijn om die vastigheid te hebben, dat je een doel hebt, een punt.
Dat werkt voor mij.
Ja.
Daarbij komt natuurlijk ook, ik loop niet met een tent, ik loop niet met een slaapzak. Dan kan ik me voorstellen op het moment dat je dat doet, dat je dan misschien ook wat vrijer bent om te denken, oh, ik zie hier nu een camping,
ja,
ik stop nu voor vandaag.
Ja.
En dat, ja.
Wat voor wandelaar ben je? Had je veel gewandeld voordat je deze tocht ging lopen? Of was je gewoon zo'n zondagmiddagwandelaar?
Wandelen heeft eigenlijk altijd wel in mijn systeem gezeten. Dat komt niet van gisteren op vandaag, zeg maar, aanwaaien. Maar verder niet heel serieus, zeg maar. Niet in tochten zoals dit. Tot ik in 2017 interesse kreeg in het lopen van georganiseerde tochten. Dat leek me gewoon wel gezellig onder de mensen te zijn. En inderdaad wat meer de afstand verlengen. En ik merkte dat ik daar richting 2020, dat ik daar een beetje, ik loop ze nog steeds, hè, maar ik merkte ook wel dat het smaakte naar weer naar iets anders. Ik had het ook wel een klein beetje gezien, dat georganiseerde.
Want dan loop je ook altijd samen met mensen, hè?
Ja, en daar is niks mis mee, want dat is ook heel gezellig. Maar
het is heel anders dan alleen lopen.
Precies, precies. En kennelijk ging daar mijn behoefte meer naar uit. Om zelf die tocht voor te bereiden. Welke tocht ga ik lopen? En dat niet voor mij. Kijk, die tocht bepaalt wel je route. Maar daar meer behoefte aan, daar zelf invulling aan te gaan geven.
Ja, en wat was dan de reden om juist te zeggen,
ik kies dit pad.
Ja, dat natuurpad. Ja. En niet een willekeurige andere langafstandswandeling. Ja.
Nou, dat is dan toch het onverharde lopen. Ja, ik ben gaan zoeken op internet naar een tocht waarvan ik dacht, dat is hem, die spreekt mij aan, dat past bij mij. En nu zullen er best andere tochten zijn die ook heel veel onverhard zijn. Maar deze sprak er voor mij uit, want het is door zoveel mogelijk natuurgebieden en daarmee dus ook zoveel mogelijk onverhard. En nou ja, dat was meteen bingo, zeg maar.
En dan dus zeggen ze van, het is 70% onverhard, hè? Lees je, ja, op de website.
Ja, ja, ja.
Was dat veel, was dat weinig als je dat nou zo al lopend doet?
Ik durf niet te zeggen dat het 70% is. Want om een beetje flauw te doen misschien. Er waren ook, ik noem dat dan maar, verbindingsstukken tussen natuurgebieden. Waarbij je dus bijvoorbeeld langs een weg loopt. Ja, is die berm waar je in kan lopen, is dat nou verhard? Omdat je naast een verharde weg loopt? Of telt dat als onverhard? Dus ik weet niet hoe Roots dat, zeg maar, heeft berekend. Voor mij had het, ik zeg het, 100% mogen zijn. Maar ik heb wel heel veel onverhard gelopen. En het is prachtig. Je komt door gebieden waarvan je niet weet dat die in Nederland bestaan. Het is echt, echt heel bijzonder.
Oh, heel grappig. Ja. Dus, ja. Maar we komen zo op het pad natuurlijk wat meer gedetailleerd. Ja. Maar er zitten echt verrassingen in dat je denkt van wow, dit bestaat in Nederland.
Ja, en dat zit hem met name in de kleinere gebieden. Want iedereen kent de Hoge Veluwe, om maar even een voorbeeld te noemen.
Mm-hmm.
Maar het zit hem juist in die kleinere gebieden, die kleine landgoederen waar je het bestaan niet van weet. En die Roots gewoon toch heel handig aan elkaar heeft geknoopt.
Ja.
Ik zie het al een beetje als een ketting. met pareltjes, zeg maar, natuurpareltjes. Zo heeft Roets dat aan elkaar willen knopen.
Mooi.
Ja, ik vond het echt heel mooi om te doen.
Hoe druk belopen is het pad?
Nou, niet. Natuurlijk kom je mensen tegen. Lokale bewoners, mensen die hun hond uitlaten, hardlopers, fietsers.
Maar je was niet met cohorten mensen onderweg, zoals je dat op het Pieterpad veel meer hebt, hè?
Jij noemt het. In mijn zoektocht naar een pad, welk lange afstandspad wil ik nu gaan lopen, is het Pieterpad voorbijgekomen in mijn hoofd. Ga ik het Pieterpad lopen? En het was juist het idee van daar loop je zeker op mooie zonnige dagen, loop je daar inderdaad misschien in een soort van linie achter elkaar aan. Nou, daar had ik het idee daaraan maakte dat ik niet in ieder geval niet voor het Pieterpad heb gekozen. En dus voor het natuurpad.
Maar het was dus heerlijk rustig.
Het was heerlijk rustig. En natuurlijk steek je ook wel stukken door waar het drukker is, waar je aan verkeer niet ontkomt. Dus dat maakt het weer drukker. Maar ik ben één keer, toen was ik al bijna aan het eind. En toen zat ik notabene op een terras. Dus ik was niet aan het lopen. Gewoon even een pauze. En ik zit op het terras. En ik heb het boekje van het Roets Natuurpad op tafel liggen. En aan een ander tafeltje zitten een man en een vrouw. En die vrouw spreekt me aan. Ze zegt, ik herken het boekje. Ik loop hem ook. Maar dan in tegengestelde richting. En dat is de enige keer dat ik echt iemand heb gesproken. Die zegt, ik loop dit natuurpad ook. Ja.
Ongelooflijk, hè?
Ja, dat is ongelooflijk. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Je hebt hem grotendeels alleen gelopen. Is dat een bewuste keus?
Ik vind dat wel een lastige vraag. Want het is niet een bewuste keus om alleen te lopen in de zin van, ik wil dit per se alleen lopen. Of ik loop het liefste alleen. Dat is het niet. Wat ik wel merk en wat mij bevalt, is dat ik er zelf zeggenschap over heb. Dus ik bepaal, ik ga volgend weekend, of nee, ik ga dat weekend niet. Ik ga pas weer over een maand. En zelfs op het moment dat ik dan dat geregeld heb, in de zin van een onderkomen geregeld heb, of andere afspraken daaromtrent heb gemaakt, dan kan ik ook ervoor kiezen om te zeggen, ik doe het niet. Want er komt nu een storm, of het gaat onweren, of
je bent volledig vrij.
Ik ben volledig vrij. En die vrijheid, die bevalt me enorm. Die is me gedurende de hele tocht enorm bevallen.
Ja, ook al lopend, hè? Want als je denkt, nou, dit bankje, dat pak ik. En ook al heb ik net 2 kilometer geleden ook een bankje gehad. Je hoeft het niet af te stemmen, je kunt het gewoon doen.
Exact. En dat is wat mij er prima aan bevalt, aan is bevallen. Maar ik merk ook dat op het moment dat ik met iemand anders loop, dat ik me ook veel meer focus op die ander. En veel minder bezighoud met mijzelf, maar vooral met mijn omgeving. Dus het alleen lopen doet ook iets met mijn zintuigen, merk ik. Ik kijk meer, ik luister meer, ik ruik meer.
Ben je meer onderdeel van het geheel?
Ja, zo ervaar ik dat. Ja, ja. En ik vind het ontzettend leuk om met anderen te lopen. En dat doe ik ook. Maar het is anders.
Ja.
Je loopt in een mooi decor met elkaar.
En je loopt al snel veel te kletsen. En dan ben je weg.
Daarom. Huh? Dus dat bedoel ik te zeggen. Ja. Omdat je met elkaar praat, heb je minder oog voor je omgeving. En wordt, stel voor je loopt in een bos. Dan wordt dat bos het decor van mijn gesprek met die ander.
Ja.
Ja. Dus ja, dat alleen lopen, dat bevalt me wel. Maar ik merk ook, het kan naast elkaar bestaan. Dus ik loop ook tochten gezamenlijk met anderen.
Ja. Was het ook deels misschien een lonely trip?
Nee, ik heb het niet als lonely ervaren. Ik denk wel dat het gezamenlijk lopen, ik moet het anders zeggen misschien, het alleen lopen me misschien eerder bewust maakt van pijntjes, kwaaltjes, vermoeidheid.
Er is niks wat je afleidt.
Nee, dus in die zin is het gezamenlijk lopen, sleept je er dan ook meer doorheen, om het even te overdrijven, hoor. Maar dat idee.
Ja. Hey, zometeen praten we verder over het natuurpad zelf. Maar nu alvast, vind je het natuurpad een aanrader?
Zeker, zeker. Ja, ik hoop natuurlijk dat het natuurpad rustig blijft. Want daar is het juist zo heerlijk voor.
Ja.
Dus ik hoop zeker niet dat een tweede Pieterpad. Ik heb het Pieterpad nooit gelopen, dus ik moet er voorzichtig in zijn. En dat zal ongetwijfeld heel mooi zijn.
Ja.
Maar ik kan het wel van harte aanbevelen.
Het Roets Natuurpad is wel geteld 456 kilometer lang. Het loopt van Noordoost-Groningen naar Zuidwest-Brabant. En meteen maar even vermelden, de route is mooi beschreven door de redactie van natuurmagazine Roots. En dat gidsje heb je nodig, want de route is niet gemarkeerd. Dus je hebt geen wit-rood of paaltjes of aanduidingen onderweg.
Nee.
Je moet het doen met het boekje of met GPS.
Ja,
GPS. Of met een GPX-bestandje op je horloge.
Ja.
En jij had een GPS-apparaatje.
Klopt. Ja, ik heb en het boekje en een GPS-apparaat. Ja. En de eerste etappes heb ik zonder boekje gelopen, in de zin van die liet ik thuis. Want het is een prachtig boekje, geïllustreerd en goed beschreven, daar gaat het niet om. Maar het is ook alweer een gewicht.
Ja.
Dus ik liet dat thuis en ik liep alleen op GPS. Tot ik na een aantal etappes dacht, nee, ik neem het boek ook mee. En dat komt omdat soms mijn GPS er niet helemaal uitkwam. Of omdat er misschien iets veranderd was, ben ik ook het boekje meegenomen. Ja. Ja.
Was het wel eens zoeken? Ben je wel eens verdwaald?
Nou, kun je in Nederland verdwalen? Echt verdwalen? Ik denk het niet. Natuurlijk.
Nou ja, ben je van het pad afgeraakt?
Ja, maar misschien niet meer dan 500 meter. En dan denk ik, ja, waar hebben we het over? Dan kan het net in het natuurgebied zijn dat ze de hekken hebben verzet. Okay. Maar niet noemenswaardig. Nee.
Nou, neem ons eens even mee op dat pad. Hè. Het is natuurlijk wel even een eindje lopen, maar laten we de hoogtepunten eruit pikken. Je begon in Delfzijl of all places. Dat klinkt voor veel mensen niet zo aantrekkelijk. Hè? Noordoost-Groningen, Eemshaven. Maar hoe stond jij daar?
Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik net schetste over het einde, had ik eigenlijk ook aan het begin. Ook daar had ik zoiets van, ja, maar ik ga toch niet helemaal naar Delfzijl reizen om daar dan met die tocht te beginnen, die natuurlijk in zuidwestelijke richting gaat. En dan net die 500 meter niet te pakken om dan de rand van Nederland, bij wijze van spreken.
Je wil aan het randje staan, aan die zeedijk.
Exact. Nou, dus ik
het water ruiken.
Exact. Dus ik ben daar in de buurt van het station en het was daar waren wat wegwerkzaamheden. Dus ik vroeg daar aan een inwoner, wat is de kortste weg naar het strand? Nou, daar moest ik me maar niet te veel van voorstellen, zei hij. Nou, dat vond ik een bijzondere opmerking. Maar goed, ik heb doorgezet.
Dat is een nuchter Gronings is dat waarschijnlijk.
Waarschijnlijk. Daar moest ik misschien nog even aan wennen.
Ja.
Als randstedeling. Dus ik kom daar aan de rand van Nederland, zomaar zeggen, bij de zee. Ja, en daar was een enorme verbouwing aan de gang, omdat ze daar de dijk op wilden hogen. En er was inderdaad ook niet veel aan. Maar goed, ik heb door de hekken heen, meen ik, een foto gemaakt van de zee en de overkant Duitsland. En ik ben er wel geweest.
Ja.
En dat was voor mij eigenlijk het officiële startpunt. En toen kwam ik vervolgens natuurlijk gewoon weer langs het station. En heb ik vanaf daar de route opgepakt. Nou, zijn natuurlijk de eerste kilometers zijn voor Groningen. Ja, Groningen heeft ook mooie gebieden, maar je ziet al lopende zie je het landschap veranderen. Dus je gaat van het vlakke Groningse ga je naar het meer schilderachtige Drenthe. En zo zie je eigenlijk al lopende de gebieden steeds veranderen.
Ziet inderdaad een overgang, hè? Denk ik zeker, van Groningen naar Drenthe. Dat is heel duidelijk, hè, die overgang. Dat je daar die bossen inkomt.
Ja,
naar dat kale, vlakke land.
Toch zijn die, ik bedoel, natuur houdt zich niet aan provinciegrenzen.
Nee.
Dus het zuiden van Groningen, zoals ik het heb ervaren in ieder geval, lijkt gewoon al op wat wij dan Drenthe noemen. Als je in het zuiden van Drenthe komt, kom je ook al in een soort overgangsgebied, wat dan vervolgens Overijssel is. Hè? Meer polderachtig, dijkachtige landschappen. Natuurlijk de enorme IJssel waar je oversteekt.
Mm-hmm.
Nou, dan zie je ook dat landschap zie je weer veranderen. Dan kom je in de richting van de Veluwe. Het gaat in zuidwestelijke richting. Hè? Dus het natuurpad gaat niet zoals het Pieterpad Limburg in, maar steekt schuins weg. En dan kom je in het rivierengebied, zeg maar de Betuwe. Dus ook weer landelijk, polderachtig. En dan vervolgens steek je natuurlijk weer een rivier over. En dan kom je in Brabant. Nou, dan zie je dat het landschap ook weer veranderen. Ja, en daar zijn stukken bij die spreken je aan. En er zijn stukken bij die spreken je minder aan. Maar in zijn totaliteit, ja, is het prachtig.
Ja. Wat vond je in Drenthe de pareltjes?
Ja, het is heel schilderachtig. Het heeft bossen natuurlijk. Het heeft heide. Het heeft slingerende beekjes. En het heeft zeg maar weer niet de grootschaligheid die je bijvoorbeeld dan weer in Brabant ziet. Brabant is een forse provincie, forse natuurgebieden. Mm-hmm. Het is alsof Drenthe dan wat gemoedelijk, wat kleinschaliger is. Het is allemaal niet zo stoer. Het is niet zo... Ja, ik zou zeggen, ga kijken, want ik kan het bijna niet omschrijven.
Ja. Overijssel, waren daar landgoederen bij waarvan je dacht van... wow, dat vond ik heel verrassend.
Overijssel was voor mij een overgangsgebied. En ik doe Overijssel tekort, dat hoor ik met dat ik het zeg. Maar het was voor mij een overgangsgebied tussen Drenthe en de Veluwe.
Ja, maar het lijkt me leuk dat je met een pontje die IJssel overgaat. Of met een veer bijvoorbeeld. Ja. Hoe leuk is dat?
Ja, zeker. Dat is hartstikke leuk. En ik wil ook gelijk een lans breken voor alle voetveren die er zijn in Nederland. Want die moeten echt in de vaart blijven. Dat is zo essentieel dat die er zijn en dat die er blijven. Die maken gewoon onderdeel uit van het wandelplezier. Ik denk dan bijvoorbeeld, maar goed, dan zit ik al wat verder in Nederland. Ik denk aan dat ik de Waal overstak. Ik meende dat het de Waal was. Mm-hmm. En dat kon via een grote brug waar ook het verkeer langs je raast. Het mm-hmm. is natuurlijk dan een fietspad waar je overheen gaat. Maar goed, dat verkeer raast heen en weer langs je. Of dat je een stukje doorloopt en dat je vervolgens daar een pontje kunt pakken. Je moet wel iets verder doorlopen, maar dat is een wereld van verschil.
Ja, dus veel leuker.
Veel leuker. Ja, dus ik wil echt dat die pontjes blijven. En ja, de IJssel is natuurlijk een prachtige rivier. Ik bedoel, ja.
Ja. Ja. Ik keek ter voorbereiding van dit gesprek natuurlijk ook op de website van het Natuurpad en de kaart.
Ja.
Het viel me ook in de beschrijving die jij gaf op je blog op dat je heel vaak toch ook grote snelwegen of provinciale wegen passeert. Ja. De A50, eindeloos er weer onderdoor, misschien eroverheen. Ja. Ik denk, wat veel snelwegen zijn er toch ook waar je rekening mee moet houden.
Ja, je komt ze tegen. Roets heeft echt wel hun best gedaan om dat zoveel mogelijk te vermijden. Maar je ontkomt er in Nederland niet meer aan. Dat is gewoon de andere kant van de medaille. Ja, dat is gewoon een gegeven. Dan heb je inderdaad soms over een snelweg of onder een snelweg door te gaan. Ik vergelijk het wel met, ik weet niet of je dat herkent, maar als je bijvoorbeeld in een stad bent. En daar is het druk, verkeer, mensen, lawaai, fietsers, bromfietsers. En je komt dan een hofje binnen. Dan valt het geluid van die stad valt daar weg in zo'n hofje. Nou, dat gevoel had ik onderweg ook. Dus dan had ik even weer zo'n lawaaiig stuk, zomaar zeggen. En dan bereikte ik weer een nieuw natuurgebied. En dat geluid, dat verdween dan ook meteen weer. Ja.
Weldadig.
Weldadig, ja. Ja.
Ja. Maar goed, het is heel moeilijk dus om echt een poos in de natuur te blijven in Nederland. Ja. Maar goed, zo is het.
Ja, zo is het, ja. Ja, tenzij je heel lang, kijk, als je ervoor kiest om bijvoorbeeld op de Hoge Veluwe, dan kun je heel lang, dat is redelijk, bij dat verkeer wegblijven. Maar als je zo dwars door Nederland gaat, dan is dat niet te doen, nee.
Nee.
Maar dat moet niet de mensen ervan weerhouden om het pad te gaan lopen, hoor. Want dat heft elkaar echt op.
Ja.
Ja.
Als je nou terugkijkt, welk stuk vond je het mooist?
Ja, Drenthe spreekt er dan voor mij uit. De Veluwe. Je gaat ook dwars over de Hoge Veluwe, dus Park de Hoge Veluwe. Dat blijft ook altijd een prachtig gebied. De heide. Nou, natuurlijk in Brabant de Campina. Brabant kende ik eigenlijk nog niet zo goed. En dat is gewoon ontzettend mooi.
Het is ook een enorm heidegebied, hè? Ja. De Campina.
Ja, ja. Ja, en ik heb me eerlijk gezegd ook wel, niet alleen bij de Campina, maar ook wel andere heidegebieden, ook wel zorgen gemaakt over de kwetsbaarheid van Nederland.
Veel meer grassen. En wat vond je het lelijkste stuk? Waar was het afzien en dacht je van, ik wil hier weg?
Als ik dacht, ik wil hier weg, dan was dat als ik naast een snelweg liep. Ik schrijf daar dan natuurlijk ook wel over, maar je vergeet het ook wel weer snel. Dus ik heb een stuk in Brabant langs een snelweg moeten lopen. Of ik heb over een brug, over het fietspad, over een grote rivier moeten lopen met inderdaad het verkeer wat heen en weer raast. Mm. Maar je vergeet het ook wel weer heel snel op het moment dat je weer zo in zo'n natuurgebied terechtkomt. Ja. Dan is dat leed tussen aanhalingstekens is weer geleden. Dan is het weer, dan ga je weer door. Ja. Ja.
Ja. Wat is het gebied waar je graag nog eens naartoe teruggaat?
Dat is dan toch wel Brabant. En dan met name Gorp en Rovert. Dus dat is zeg maar het allerlaatste natuurgebied.
Ja.
Ik ben in de Geelders geweest. Dan ga ik een stukje terug. Hè. En de Oosterwijkse bossen en vennen. Mm-hmm. Ook prachtig. Nou ja, ik heb zoiets, daar zou ik nog wel naar terug willen. Omdat het eigenlijk door de omstandigheden heb ik dat geen recht gedaan. En dat geldt met name voor die drie gebieden. In de Geelders, daar ben ik lek gestoken door de muggen. Dus ik ben als een speer door dat gebied heen. Daar wilde ik maar weer zo snel mogelijk uitkomen. Omdat als ik maar even stil stond, dan voelde ik gewoon echt de muggen door mijn kleding heen steken. Het was warm, hè? Dat waren de laatste hele warme dagen van deze zomer.
Dus dat zul je nog eens in een ander jaargetijde doen.
Ja, bij wijze van. En vervolgens kwam ik uit de Geelders, stak ik de weg over. En aan de overkant was een café-restaurant, overigens gesloten vanwege de vakantie. Maar goed, de uitbater was zo wel zo aardig geweest om de stoelen te laten staan. Dus ik zat daar op het terras. Toen heb ik inderdaad wel even het boekje erbij gepakt van het natuurpad. En toen las ik in de kantlijn, meen ik, dat de Geelders er onbekend staat dat er veel muggen zijn. Ik denk, oh ja, dat heb ik wel net. Dat had ik eerder moeten lezen misschien.
Ja, hartstikke ja, goed.
Prachtig.
Nou, zometeen praten we verder over de praktische zaken die je tegenkwam. Ik zei het al, je hebt er meerdere weekends over gedaan. Soms wat meer dagen achter elkaar. Maar uiteindelijk is dat wandelen gewoon een kwestie van rugzak pakken en gewoon gaan.
Ja,
hoe
ja.
bereid je je voor? Ja, ja. Nadenken, wat heb ik nodig? Ja. Wat voor weer wordt het? Ja. Regenjas wel mee, niet mee, altijd mee?
Ja, ik heb graag wel mijn spullen bij me in de zin van dat ik als er onderweg iets gebeurt, hè, of je nou een pleister nodig hebt of nou iets anders. Ik heb mijn spulletjes wel graag goed op orde, zomaar zeggen. Dus dat maakt dat mijn rugzak nog wel eens wat aan de zware kant kan
ja?
zijn.
Ja. Hoeveel woogt die?
Nou, ik denk voor een weekend toch al gauw een kilo of 5. En ik denk voor meerdaags iets van 7 kilo. Maar, zeg ik er gelijk bij, ik loop wel met een waterzak. En die vul ik altijd voor 2 liter. Dus ik heb sowieso al 2 kilo gewicht bij me, alleen ja. al aan water. En dat komt omdat ik alleen loop. Loop je met z'n tweeën en je hebt een flesje bij je. En dan zeg je tegen je wandelmaatje, geef me die fles eens even aan. Nou, dat kan ik niet. Dan moet die rugzak op en af.
Ja.
Onderbreking weer. Nou, om dat te voorkomen. En ik ben een slechte drinker. Dus ik zou dan dus eerder denken, ik loop wat door.
Ja.
En ik pak niet die fles. Nou, toen heb ik op een bepaald moment besloten, ik ga zo'n waterzak ga ik kopen. Maar goed, daar is je rugzak al aardig mee gevuld natuurlijk. Dan,
ja.
Ja, en verder heb ik wat ik dan zeg maar een techniek noem. Hè. Dus ik heb natuurlijk gewoon een mobiele telefoon. Ik heb dat GPS-apparaat. Dat GPS-apparaat loopt op batterijen. Dus ik heb extra batterijen mee. Ik heb een fototoestel bij me. Zo'n zakje met techniek, zeg maar, hè, wat ik dan heb. Nou, toch ook iets van natuurlijk je toiletgerei wat je bij je hebt. Als het voor 1 weekend is, dus voor 2 dagen, dan heb ik maar een enkele verschoning bij me. Maar als ik meer dagen ga lopen, dan heb ik een extra kledingset bij me. En dan krijg je het systeem van 's avonds, wat je overdag gedragen hebt, dat was je 's avonds.
Wissel. Om en om.
Om en om, ja.
Jij maakte veel gebruik van B&B's, hotelletjes. Ja. Hoe beviel je dat?
Ja, dat bevalt mij uitstekend. Ja, een ander zou dat misschien luxe noemen. Het gaat mij niet zozeer om dat ik die luxe wil hebben. Ik heb in het verleden ook gekampeerd, dus ik weet ook wat dat is. Het is natuurlijk ook een heerlijk gevoel, kamperen. Hè? Ook weer die vrijheid. Mm-hmm. Maar ik heb ook zoiets van een goed bed. Ervan uitgaande dat je goed bed krijgt. Ja. En gewoon een lekkere warme douche. Ja, daar knap ik zo van op. Dat gun ik mezelf, zeg maar. Ja.
Wat is je belangrijkste praktische tip voor mensen die dit willen gaan doen?
Ja, gewoon gaan doen. Ja, daar kan ik weinig moorden verder aan vuil maken.
Had je wandelstokken bij je?
Ja, ik loop met wandelstokken. Dat wil
maar
zeggen,
bijvoorbeeld, is dat een praktische tip? Vond je dat nodig? Of vond je dat overdreven? Of?
Nee, als ik het overdreven zou vinden, zou ik ze niet bij me hebben. Het is voor de route niet nodig.
Waarom had jij ze dan toch bij je?
Omdat wandelstokken toch je enkels en je knieën en je heupen kunnen ontlasten. Ja. En zeker op het moment dat je met die rugzak en je loopt tegen het einde, dan is het prettig om die stokken te hebben. Dan merk je dat het je net iets meer letterlijk ondersteunt, zeg maar.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Vergezeld van Eve, 59 jaar, moeder van 2 volwassen kinderen. Ze is gespecialiseerd in sociaal-juridische dienstverlening en werkt bij de overheid. En Eve is niet alleen een sportieve wandelaar, ze is ook een enthousiaste blogger. Kijk vooral eens even op eveonderweg.blogspot.com. Daar vind je hele leuke verhalen van Eve. Met mooie foto's. Zeer de moeite waard. Ik zeg het maar eerlijk, Eve.
Dank je wel.
Waarvan akte. Vind je het leuk, dat schrijven over wandelen?
Ja, zeker. Net als wandelen is schrijven eigenlijk ook altijd wel een beetje onderdeel geweest van mijn leven. Maar ik deed er nooit iets mee. Ik wist wel dat ik het leuk vond, maar ik kon er geen richting aan geven. En dit kwam samen. Dus dat natuurpad en die blog, die gingen bij wijze van spreken hand in hand. En ik had zoiets, als ik nou toch aan zo'n groot avontuur ga beginnen, dan wil ik dat ook niet alleen vastleggen in mijn eigen aantekeningenboekje. Nee, ik wil het ook vastleggen voor iedereen die misschien interesse heeft om dat pad te gaan lopen. Ik schrijf ook over andere tochten, dus daar misschien ideeën van opdoet.
Maar je loopt anders, hè? Als je weet van daar moet ik straks een verhaal over schrijven. Ja. Ga je beter kijken. Klopt. En je gaat soms toch ook al taal zoeken voor de dingen die je ervaart of ziet. Dus je doet ondertussen ook iets met jezelf. Hè?
Ja. Wandelen, dat hoor je of dat lees je ook wel. Dat doet iets met je brein. Het doet iets, behalve natuurlijk dat het gezond is en dat het zuurstof naar je hersenen enzovoort enzovoort. Gaat er misschien ook een soort creatief luikje open.
Zeker.
Ja.
Zal ik eens een stukje voorlezen op dag 2. Gelijk een erg stukje waarbij je jezelf tegenkwam. Je schrijft, ik ben zo blij een bankje te zien aan de rand van Harkstede. Mijn doelen stel ik steeds dichterbij. Eerst maar eens tot die hoek, die straat, het bankje. Het is de combinatie van de vermoeidheid, het grijze gure weer, de wind, de kou die me de kans ontneemt goed te kunnen ademhalen. Ik heb nu ongeveer 15 kilometer achter de rug en nog aardig wat kilometers te gaan. Maar ik doe het op mijn tandvlees. Ik zet maar gewoon mijn ene voet voor de andere.
Heb ik dat geschreven?
Dat heb jij geschreven. Ja. Zat je er helemaal doorheen? Al gelijk op dag 2?
Ja, kennelijk. Dat was in Groningen natuurlijk. Er stond een koude wind. Ik wil Groningen zeker niet tekort doen. En het prachtige rietkragen daar gezien. En mooi natuurgebied. Maar ik vond het ook wel afzien. Er waren ook lange asfaltwegen langs wat ik dan maar biljartlakens noem. Dus het zijn de omstandigheden die natuurlijk ook dit bij je oproepen. Mm-hmm. Ja, kennelijk zat ik er al doorheen.
Maar zat je daar tegen een grens aan van jezelf? Ik hoorde laatst namelijk iemand mooi zeggen, kijk, wil je je grenzen verleggen, dan moet je soms ook over je grenzen heen.
Ja.
Dat is ook wel een diep inzicht eigenlijk, hè? Dus. En dat zijn we niet zo snel geneigd te doen. We blijven zeker als het om fysieke uitdagingen gaat, vaak op een redelijk veilig level zitten. En gaan daar niet echt in pieken. Maar hier zet jij dus al kilometers na kilometers lopen. Zet je er behoorlijk al doorheen.
Ja, opgeven is dan gewoon geen optie, zeg ik dan maar. Dat komt dan niet
letterlijk
voor.
Daar niet, want niemand komt je halen in Harkstede Zuid.
Nee, ik heb altijd een mobiele telefoon. Dus dat is ook wel wat ik mezelf voorhield. Niet iedere keer natuurlijk. Maar als het nou werkelijk niet meer gaat, dan bel ik een taxi. Als er geen bushalte in de buurt is. Ja. Of als ik, bij wijze van spreken hoop het niet, maar door mijn enkel ga en ik kan geen stap meer verzetten, dan bel ik een taxi. Dus tuurlijk, het klopt wat ik daar schrijf. Ik heb dat zo ervaren. Maar het is zeker geen reden om te zeggen, dit is niet voor mij, ik stop hiermee. Ergens van binnen voel ik gewoon, dit is voor mij en dit moet ik doen. Ondanks dat er tegenslagen kunnen komen. Ik kan dat soms bijna niet verklaren. Het is een soort van intrinsiek gevoel. Ik ga dit aan. En dan zie je de bezwaren misschien wel. Of dan zie je misschien wel beren op je weg. Maar het is niet een reden om te zeggen, ik doe het niet. Ik probeer het onder woorden te brengen. Maar je merkt aan me dat ik daar moeite mee heb. Om dat te verklaren.
Maar ik proef ook een soort enorme drang dat je dit wilt doen.
Ja, dat is het ook. Ja.
En wat is dat voor drang?
Ja, misschien wil ik me wel bewijzen ten opzichte van mezelf of zo. Dat ik dit kan. Ik weet het niet.
Of voel je je al lopend in je eentje helemaal senang?
Niet constant, want anders had ik
nee,
toch niet...
Nee, had je dat niet geschreven. Nee, op dat moment exact. Niet.
Nee, kijk, het is dat wat jij zegt. Maar ook het er doorheen zitten.
Het is er allemaal, naast elkaar.
Het is er allemaal, door elkaar, naast elkaar. Niet dat het nou een enorme warboel is in mijn hoofd, maar nee, het bestaat naast elkaar. Het kan naast elkaar bestaan. Ja, dat maakt het ook wel weer heel bijzonder. Het is in ieder geval niet saai.
Nee, een van de onbekende dingen die je tegenkwam, dat waren de grote grazers, de Schotse hooglanders, die grote koeien met die hele scherpe horens die je zou kunnen prikken.
Ja.
Daar ben je bang voor zelfs.
Ja,
hè?
Bang is een groot woord. Ik bedoel de koningspaarden of gewone koeien of schapen, daar heb ik allemaal niets van. Runderen en wilde zwijnen. Overigens ben ik nog nooit wilde zwijnen tegengekomen. Maar dat zijn twee typen
die boezemen
dieren.
Jou ontzag in. Wat is het?
Misschien een beetje angst? Het onberekenbare. Ja.
En het zijn natuurlijk ook hele grote beesten, hè?
Ja, en dan gaat het natuurlijk met name om de horens. Of hoe heet dat? Als je daardoor geprikt wordt, dan word je natuurlijk niet blij van.
Maar goed, dat is de afdeling angst, hè, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is de afdeling angst. Ja. Ik laat het er niet voor. Dat is steeds wat ik mezelf voorhoud. Natuurlijk ben ik niet blij als ik ze zie. Ik heb ook wel gehad dat ze ook echt letterlijk op mijn pad liepen. Dat was een moeder met een kalf. En toen dacht ik, oh jee, dat is zo'n situatie. Daar ben ik ook met een grote boog omheen gelopen. Overigens hadden ze totaal geen oog voor mij. Dus het zit
niet
veel
interessant,
meer
die mevrouw. Nee.
Veel meer bij mij tussen de oren dan dat die beesten zich iets van mij aantrekken.
Ja.
Maar het is steeds wel die afweging. Ga ik het ervoor laten? Nee, ik ga het er niet voor laten.
Nee. Mannen onderweg in bossen, dat is voor veel vrouwen die alleen lopen een item.
Nou, niet voor mij. Ook daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Gaat het niet op grote grazers, dan gaat het misschien wel om enge mannen of zo. Hè? Ja. En daarvan heb ik bedacht, ik loop met twee wandelstokken. Die hebben scherpe uiteinden. Ik heb een mobiele telefoon. Wat ik wel altijd standaard bij me heb, dat is zo'n scheidsrechtersfluitje, zeg maar. En ik heb mijn mond. Dat heb ik van tevoren bedacht. Dan ga ik op pad. En dan kijk ik dan, in die situatie, wat ik er tegen doe of zo.
Ja.
Dat. Want ook daarvan, net als met die koeien, ik laat me er niet van weerhouden om dat te doen. Ja, dus dat is die intrinsieke drive, die motivatie.
Even dan tot slot over de poëtische kanten van wandelen. In Appelbergen, dat is in op de grens, denk ik, van Groningen en Drenthe. Passeerde je een grote steen. Ik heb ooit met iemand eerder in deze podcast eigenlijk dezelfde spreuk die daarop uitgebreid is besproken. Dat is een mooie zin van Phasaelus. Ik droomde dat ik langzaam leefde, langzamer dan de oudste steen. Ja. Heerlijk, hè? Zoeken zinnen onderweg waar je nog eens eventjes op kunt kouwen.
Ja, precies. Ja, dat is het. Ja.
Jij kwam zelf verderop in, dat is wel Drenthe, tussen Ruinen en Zuidwolde. Ook nog een mooie poëtische tekst tegen van Abelje Hertzberg.
Ja.
Ook uitgehakt in steen. Er is in ieder woord een woord dat tot het onuitspreekbare behoort. Er is in ieder deel een deel van het ondeelbare geheel. Gelijk in elke kus, hoe kort het hele leven meegegeven wordt.
Ja, mooi hè?
Ja, prachtige zin hè?
Ja.
Ja, had je enig idee waarom dat nou daar op een steen was uitgebeiteld in Drenthe?
toen niet. Moet je voorstellen, ik was op zoek even naar een plek om te pauzeren. Nee, natuurlijk het liefst even iets van een bankje. Dus ik zag een bankje aan de rand van een heideveld.
Ja.
Echt een plek om even te stoppen. Maar ja, ik kan het bijna niet omschrijven. En pas toen ik eigenlijk bij dat bankje kwam, toen zag ik dus ook die steen. En behalve dat het een prachtig gedicht is waar je gedurende je pauze met recht niet alleen op je boterham, maar ook op dat gedicht zit te kauwen. Begreep ik eigenlijk op dat moment niet waarom het daar stond. Want het was verder niet, niet in de bewoonde wereld, zullen we maar zeggen. Of
nee.
Als ik dan thuis kom, ga ik dan wel op zoek naar van wat was hier nou de aanleiding voor.
Heb je het gevonden?
Ja, het schijnt dat daar in de Tweede Wereldoorlog, naar aanleiding van de april- en meistaking, dat de Duitsers daar mensen hebben gefusilleerd. Er is een deel van de slachtoffers teruggevonden, maar een groot gedeelte van de slachtoffers ook niet. Maar die plek heeft natuurlijk toch wel iets heiligs, zeg maar. In de zin van dat het toch een soort van grafplek is. En ik meen dat, ik kan me niet herinneren dat het op dezelfde steen is. Dan zou het op de achterkant moeten zijn. Maar dat er dus ook een steen is, of meerdere stenen, waar dus de namen van die personen op staan. Die zijn omgebracht.
Ja.
Maar deze meneer Hertzberg is niet alleen een groot jurist. Hij schreef zelf ook. Hij is de vader, begreep ik, van Judith Hertzberg. Een Joodse meneer. Dus ik zie daarin, zeg maar, de link tussen die twee dingen. Ja.
Ja. Ja. Je komt overigens ook, nu het over de Tweede Wereldoorlog even hebben, ook bijna met het natuurpad langs Westerbork.
Ja. Ja.
En indrukwekkend.
Ja. Ik was alles in Westerbork zelf geweest. Dus dat voormalig kamp heb ik ooit wel bezocht. Dus ik kende dat wel. Ik liep er nu langs. Ik vond het bijna, gênant, zeg maar. Ik ben er niet naartoe gegaan. Want ik vond dat het Westerbork, dus het voormalig kamp, dan niet van mij de aandacht kreeg wat het verdiende. Want dan zou ik even hapsnap, zou ik daar. Dus ik denk, dat moet ik gewoon weer een andere keer doen.
Dat
dus
doe je niet terloops.
Exact. Maar dan loop je vervolgens over een pad waar vroeger dus de spoorlijn heeft gelopen. Vanaf Hooghalen dan echt tot in het kamp natuurlijk. Die spoorlijn is weggehaald, maar daar is nog steeds een bospad. En langs dat bospad zijn bielzen geplaatst. En op die, dus rechtopstaand, hè, langs het pad. En op die bielzen zijn dan bordjes aangebracht van elke rit, zeg maar, die er met Joodse mensen naar de vernietigingskampen in Duitsland of Polen zijn vervoerd. Dus dat staat erbij. Er staat de datum bij. Er staan het aantal mensen wat is weggevoerd en naar welk kamp. En dat zijn soms meerdere plaatjes op één biels, dus op één dag. En het gaat over aantallen, daar schrik je gewoon. Je weet het wel, hè? Als totaal aantal ken je dat wel. Maar als je dat dan zo gevisualiseerd ziet en je loopt daar langs, en dat is niet een stukje van 100 meter, dat is echt, dat lijkt bijna geen einde aan te komen. En dat was wel heel indrukwekkend.
Ja, het is altijd iets onbevattelijks.
Zeker,
vind ik.
Ja. En wat je dan ook ziet is dat, voor zover ik weet, hebben Joodse mensen de traditie om een steentje mee te nemen en dat op een graf te leggen. En hier waren dus steentjes, en ik weet niet of dat zijn steentjes uit de omgeving of van veel verder weg zijn. Mm-hmm. Maar goed, steentjes dus boven op die bielzen gelegd. Nou, dat maakt het ook tot aan de dag van vandaag heel tastbaar. Het is niet een bordje met een stukje tekst van dit is hier toen gebeurd. Nee, dat leeft nu nog, zeg maar.
Yeah.
Dat is wel een heel indrukwekkend stuk.
Ja. Nog een poëtisch moment beleefde je terwijl je langs de A50 over een hoge brug over de Waal heen stak.
Ja.
Nou, dan zit je echt wel 50 meter misschien of 60 meter boven de Waal. Hè? Dat is een enorme brug. Ja. En ik denk al lopend zie je pas eigenlijk wat voor dat zie je in de auto niet, hè?
Nee.
Of veel minder, want dan is het gewoon een snelweg.
Ja.
Maar goed, daar moest jij opeens denken aan die mooie woorden van Marsmans: brede rivieren die traag door oneindig laagland gaan.
Ja, ik moet eerlijk bekennen, heel veel meer weet ik er niet van. Maar die zin inderdaad, die schoot meteen bij me in mijn gedachten.
Ja. Maar je schreef er ook bij, eigenlijk van dat Holland, wat hij daar beschrijft. Hè? Mm-hmm. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar, ijle populieren, als hoge pluimen aan de einder staan.
Ja.
Nou ja, wat een woorden, wat een tekst. Hè? Maar goed, jij schrijft daarbij in je blog van helaas, dit land bestaat niet meer.
Nee. Die horizon is niet meer zoals hij dat, dat beschrijft. Het is nog steeds een mooie horizon. Ik bedoel, dat blijft wel mooi. Maar ik heb daar soms wel behoefte aan om die wijsheid nog te kunnen zien. Er is zelden nog maar een schone horizon, om het even zo, of een wijdse horizon, om het zo te noemen. Ja.
Onderweg kwam je eigenlijk bijna geen medelopers tegen. Je had af en toe wel, neem ik aan, grappige ontmoetingen.
Ja.
Leverde dat nog poëtische momenten op?
Ja, zeker.
Oh, vertel.
Nou, dat was al diep in Brabant, hoor. Die dagen dat ik daar gelopen heb, dat waren, wat ik al eerder zei, dat waren echt de warmste. Maar een van de laatste warme zomerse dagen in Nederland. Echt verhitte temperaturen. En ik liep in de buurt van Limpede, zeg ik even.
Ja.
En misschien dat de Brabanders nu denken van nou, dat zeg je helemaal verkeerd. Dat begreep ik ook.
Limpede, ja.
Limpede,
ja.
Want de Brabanders schijnen te zeggen Limpt.
Okay.
Ik korte dat meer af.
Ja.
Onderweg had ik dat zeg maar al opgedaan, die kennis. Maar goed, dus ik loop langs de Dommel. Ik steek daar op een gegeven moment een bruggetje over de Dommel over. En op het pad waar ik loop, komt een meneer mij tegemoet lopen. We groeten elkaar, want ja, wandelaars doen dat over het algemeen onderling. Die groeten elkaar. Mm-hmm. En deze meneer zegt tegen mij 1 woord. En hij liep met een notitieblokje. Ja, en het eerste beste wat ik kon bedenken, ik moet naar Liemt. Dus ik zeg Liemt. Oh, Limpede, zegt hij. Ik denk, nou heb ik het weer niet goed. Maar goed, wij hebben gegevens uitgewisseld.
Dat wel?
Dat wel, want die meneer gaf aan dat hij een site had. En ik krijg dus later, toen ik alweer thuis was, van hem een gedichtje met dat woord erin verwerkt. En dat vind ik wel leuk om.
Oh, jij leest voor. Je hebt het bij je.
Ja, ik heb het bij me.
Okay,
ik denk dat, ik weet niet meer van deze meneer dan dat hij Cor heet. Dus de Cor is de maker hiervan. En die schreef mij, lieve meeloopster. Ik spoedde mij voort op weg naar Montfoort. Wij gebruikten daarvoor slechts 1 woord. Het woonoord Limpede. Zo snel werden 2 ikkes vrienden. Nabeschouwing. Ik ontmoette bij de naderende ondergaande zon het charmante symbool van het voortschrijdend inzicht, terstonde en ter plekke, een lach en een groet, dat doet een ieder goed. Dat was mijn ontmoeting met Cor, zomaar ergens.
En zo gebeurt dat zomaar op het natuurpad.
Precies, ja.
Komt het nog maar eens tegen.
Precies, en ik ben overtuigd dat als je met z'n tweeën dit zou lopen, dat je minder snel dat contact hebt of minder snel dat contact maakt of daar minder snel voor blijft stilstaan. Dus ja, cadeautjes vind ik dat. Ja.
Eef, dankjewel voor je mooie verhaal. Ik hoop dat je nog veel mooie wandelingen gaat maken.
Dankjewel.
Maar dit stond als een huis. Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Je luisterde naar Wit-Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Eef over het Roots Natuurpad. Sounddesign Abel Bakema. Meer over alle wandelingen van Eef vind je op eefonderweg.blogspot.com. Op Wandelnet vind je alle informatie die je nodig hebt over dit pad. En op de website van Roots kun je online het routeboekje bestellen. Tot slot, heb je ideeën, vragen of suggesties of heb je zelf een mooie route gelopen? Mail dat dan vooral aan me via witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu blijf lekker aan de wandel!